De stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte, Leviticus 16. Ik lees u daarvan voor het 16e vers. Leviticus 16, vers 16. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: zo zal hij voor het heilige, vanwege de onreinigheden der kinderen Israëls en vanwege hun overtredingen, naar al hun zonden verzoening doen. En alzo zal hij doen aan de tent der samenkomst, welke met hen woont in het midden hunner onreinigheden. Tot zover. Letten wij een ogenblik op het zondoffer van de grote verzoendag. Voor wat betreft het aantal hoofdstukken hebben we opeens een sprong gemaakt, maar dat komt omdat ik nog iets wilde zeggen over die bijzondere dag, de grote verzoendag, en het zondoffer dat op die dag gebracht werd. Nu zal het u misschien wel net zo vergaan als mij, als u dat hoofdstuk, dat grote hoofdstuk, hoort voorlezen, of u leest mee, dat een zo ingewikkeld hoofdstuk, en zulke ingewikkelde zinnen vaak zijn, waarbij de ene handeling gekoppeld of door de andere handeling heen loopt, dat het u en mij misschien wel verwarrend overkomt. Niet omdat het woord van God verwarring is, maar omdat wij zulke domme mensen zijn. Ik wilde daarom voor mezelf en voor u niet dat hele hoofdstuk vers voor vers behandelen. Want dan zouden we misschien wel, ja, maanden verder zijn eer we aan het eind van dit hoofdstuk gekomen zouden zijn. Ik wilde alleen enkele hoofdgedachten noemen, waarbij u niet telkens moet lezen en meelezen, dat mag uiteraard wel, maar waarbij ik wil trachten dat geven God om de dingen waar het om gaat, dat ze ons enigszins duidelijk mogen worden. En ook dat het tot troost mogen zijn. Eens in het jaar, dan werd de grote verzoendag gehouden. Dat werd genoemd de Sabbat der Sabbaten. Want dan was het, ja, je zou bijna zeggen, een toppunt van Gods bemoeienis met zijn volk. En alleen het woordje grote verzoendag duidt aan dat er op één dag als het ware schoon schip werd gemaakt. Dat wil niet zeggen dat al die voorgaande offers die er gebracht werden, die brandoffers en die zondoffers en die vredeoffers, die spijsoffers, dat die allemaal niet goed waren. Maar wel zit er iets in die gedachte van de grote verzoendag, dat al die offers erg persoonlijk zijn. Misschien zeg ik het verkeerd, maar ik zou bijna zeggen, er blijft nog heel wat aan de strijkstok hangen, zegt men wel eens. Als het er nou werkelijk over gaat om rein te zijn van alle overtredingen. Nou, dat is wat. Uiteindelijk geldt dat voor de hele oudtestamentische eredienst, want het bloed van stieren en bokken kan onze zonde in principe niet verzoenen. Het was allemaal heenwijzende, en in dat licht hebben wij tot nu toe de offerdienst gevolgd. Het was allemaal heenwijzende naar de Heere Jezus Christus, het Lam van God, dat de zonde ter wereld wegdraagt. Maar dat er telkens ook van die hoogtepunten zijn in de cultus, in de dienst, dat bewijst dan ook tevens het gebrek van die oud-testamentische bedeling. Het roept allemaal om meer, om wat anders, om vervulling. Dat neemt niet weg dat eens in het jaar die grote verzoendag een belangrijke dag was. Een heel belangrijke dag. Want dan werd er een algehele dienst door God uitgeschreven die alles raakte. Het raakte de hoge priester en de hele priesterstand. Het raakte het volk dat samengestroomd was. En het raakte zelfs de tabernakel en later de tempel zelf. Ook die attributen van altaren enzovoorts, die moesten verzoend worden. Dat klinkt ons eigenaardig in de oren, want je zou zeggen, wat heeft nou dat altaar gedaan? Maar er staat in de tekst die ik voorlas aan het eind, dat die tent der samenkomst, het is zo'n eigenlijk een diep ontroerende uitdrukking, die tent der samenkomst, die tabernakel, welke met hen woont in het midden hunner onreinigheden. Je voelt al aan wat daarmee gezegd wordt. Je denkt aan ons spreekwoord, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Zo is ook die tent der samenkomst besmet. Want de handen en de voeten die daarin komen, die daar het werk verrichten of die daar komen om een zegen, dat zijn allen zondaren. En alles wat ze aanraken, is ook niet zuiver meer. Het is besmet. Gods tabernakel door de mensen besmet. Ja, daarom, en dat betekent niet dat die dag nou in het teken stond alleen van droefenis, nee, er werd ook blijdschap geproefd en gesmaakt. De lof van God werd gebracht. Maar over het geheel genomen zou je de grote verzoendag ook mogen zien naar wat hier geschreven staat als een dag van verootmoediging. Een dag waarop niet gewerkt, niets mocht er gedaan worden. Alles moest bezig zijn en komen tot deze dienst van de grote verzoendag. Ja, de vreemdelingen en wie er maar bij woonde, allen hadden ze ermee te maken. Was er bij vele offers, zou je zeggen, nog een zekere vrijheid of vrijheid, ja, iets wat je zelf in je hart voor zou mogen nemen, om dat of dat te doen, de Heer een offer te brengen. Bij de grote verzoendag is sprake van een eeuwige inzetting van geslacht tot geslacht. Ik zei, die ark of die tent der samenkomst, die woonde met hen in het midden hunner onreinheden. Een Joodse rabbijn heeft dat woord dat gebruikt wordt voor onreinheden heel goed weergegeven. Hij heeft er de aandacht op gevestigd dat het woordje onrein eigenlijk betekent iets dat de doorgang belemmert. Onrein is een blokkering. Onrein wil zeggen, je kunt niet verder. En rein betekent oorspronkelijk iets in de zin van wat doortocht verleent, wel ingang te hebben. Zalig de rijden van hart, want zij zullen God zien. Dus de onreinheden, dat zijn de belemmeringen. Dat zijn de dichte muren en deuren die ons de doorgang beletten. De doorgang tot de gemeenschap met God. De doorgang tot het heilige der heiligen. Alles wordt geblokkeerd door de zonde. En op die grote verzoendag, je zou zeggen, dan vindt er een concentratie plaats. De priester, de hoge priester, moet zelf een vark kopen, een jonge stier. Moet zelf alle handelingen aan dat dier verrichten. Slachten. Bloed opvangen. Hij moet met dat bloed naar het altaar, om het altaar te verzoenen. Hij moet weer terug. Om met een pan wat vuur te halen van het brandofferaltaar. En om een paar handen met wierook, fijn gestampte wierook, om die op het vuur te doen, om zo in een wolk van rook te naderen tot het heilige der heiligen, waar de Heere God woont en waar hij beloofde te zullen komen in een wolk boven de cherubim. Tussen de cherubim, die engelenfiguren, boven het verzoendeksel. Alles drukt uit het gevaarlijke, het huiveringwekkende. Aaron heeft twee zonen verloren, die op een eigen gereide wijze vreemd vuur gebruikten om het reukwerk te ontsteken. En er heeft de Heere tot Mozes gezegd, zeg tot je broeder Aaron dat hij niet te alle tijden ga in het heiligdom. Ja, dat is een moeilijk woord, niet te allen tijden. De vertalers hebben erover gepiekerd Hoe moeten we dat weergeven? Want eigenlijk zou je beter kunnen lezen, maar men wist daar geen raad mee, omdat in vers 3 staat, hiermee zal Aaron in het heilige gaan, met een var, een jong rund en zondoffer en een ram ten brandoffer. Hij mocht er toch in, maar eigenlijk staat er, als het helemaal juist wordt weergegeven, dat Aaron nooit in het heilige mag gaan. Hier wordt het enigszins zacht uitgedrukt, dat hij niet te alle tijden gaat in het heiligdom. Met andere woorden, hij mocht er wel eens in op de grote verzoendag, maar eenmaal 's jaars, maar verder mocht hij niet zomaar in dat heilige der heiligen ingaan. Maar als het nou zo is dat er staat, wat er ook staat, dat hij ten alle tijden niet in het heiligdom mag komen. Ja. Ja. Dan loopt men vast met dat volgende gedeelte, waarin wel degelijk sprake is dat Aaron wel in het heilige mocht komen. Maar de oplossing is niet zo ver weg. Want de oplossing is deze, dat ingaan van de Aaron in het heilige, dat mocht niet. En als God dan een uitzondering maakt en zegt, je mag er nooit in, maar, want je jongens zijn al dood, en twee jongens dan, en jij zou ook nog vallen, want wie ben je, Aaron? Hoe zul je bij Gods nabijheid kunnen komen en in leven blijven? En dan zegt God, en toch, en dat is een wonder uit, of in de dood eigenlijk, een wonder in de dood. God schept als het ware toch die ruimte, hoewel hij moet zeggen, je mag er niet komen, Aaron. Zegt diezelfde God, je mag er wel komen, eenmaal 's jaars. Met het offer, met het bloed. Vanwege de dienst die de Heere voor wilde stellen aan dat volk. Hij moest voor die gelegenheid het heiligst, dat andere kleding was ook heilig, die hij droeg, normaal. Maar nu moest hij de gewone priesterkleding aandoen, zou je zeggen, die linnen, heilige ringen, linnen rok en noem maar op. Hij moest zich baden met water. Tekenen van de huiveringwekkende ernst. Want het is een heiligheid der heiligheden. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. En al die uitwendige ceremonie, die speciale kleding. En die wassingen. Allemaal tekenen, heel wijzen. Dat God onze God een heilig God is. En dat onze God zegt, zijt heilig, want ik ben heilig. Voel je hoe die oud-testamentische gemeente van Gods wegen werd ingeprent aan de ene kant het onmogelijke om tot God te naderen. Het tekortschieten van alle mensenwerk. Ook het volk. Dat die oude gemeente werd ingeprent, de ontheiliging van de heiligste verrichtingen en onderdelen van de tabernakel. overal die menselijke zondige handen die besmetting veroorzaken. Dat al die uitwendige zaken heen wezen. Om het volk te doen erkennen. Wij hebben gezondigd. En om de enkeling te doen bidden. Ontzondig mij met hyssop. En mijn ziel nu gans meelaat zal rein zijn en genezen. Was mijn geheel. Zo zal ik witter wezen dan sneeuw. Die vers op het aardrijk nederviel. Is een nuttige lering ook voor ons. Voor ons. Dat de toenadering tot God alleen mogelijk is in die allerheiligste Heer Jezus Christus in de borg, in de middelaar. Want daarbuiten kan het niet. Dit waren de heenwijzingen naar de middelaar en toch was het al levensgevaarlijk. Terwijl het nog maar heenwijzingen waren. Maar hoe zal dan de werkelijkheid zijn? Van die God die een verterend vuur is en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Daarom het offer. Daarom de grote verzoendag. Voor het ganse volk. En voor de priester. En voor het heiligdom. Daarom de verootmoediging. Wie kan voor hem bestaan? Daarom opdat zij niet sterven. Want ik verschijn, God verschijnt in de wolk boven het verzoendeksel. En dan moest die hoge priester, zoals ik al zei, voor zichzelf en de priesterstand een offer brengen. Zijn kleding heb ik al genoemd, ze moesten baden met water. Hij mocht niet gelijk doorgaan naar dat heilige der heiligen achter die laatste voorhang tot de ark. Want er moest gezuiverd worden. En wierook, het beeld van de gebeden, van de gemeenschap, van het uitstrekken van de ziel. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen, want de Heere ziet het hart aan. Daarom die verpulverde, die verbroken wierookkorrels, fijn gestampt. Want de verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Opdat er geen vuur zou uitgaan van God, om de zondaren te verteren. Wat een dienst, een indrukwekkende dienst. Alles staat in schuld bij God. Van hoog tot laag. En de tent zelfs kan niet bestaan. Want ze is verontreinigd door onze handen en door onze voeten. Dan moet Aaron, dat kom je in het hoofdstuk ook tegen, dan moet hij ook bij het offer voor het volk twee bokken nemen. Twee bokken moet hij nemen. En over die twee bokken moet hij het lot werpen. Dat is een heel aparte gebeurtenis. Eigenlijk wel een van de belangrijkste gebeurtenissen van de grote verzoendag. En als ik me goed herinner, heb ik hier al eens eerder op ingehaakt en misschien wel over gepreekt. Dat zou het vergemakkelijken. Want daar is al heel wat over afgedacht. Wat betekent dat toch? Die loten over die bokken. En dan is er één lot voor de Heere en een lot voor de weggaande bok, voor Azazel staat er eigenlijk. Maar wat Azazel nou is, wie weet dat? Velen hebben gedacht aan de duivel, of een of andere woestijngeest die door dorre plaatsen waakt. Anderen hebben vertaald een bok voor de leus. Een bok die eigenlijk ergens niet meetelt. Maar het blijft moeilijk. Luther heeft, meen ik, vertaald de ledige bok. Maar het blijft moeilijk. Het is in ieder geval zo. En omdat het zo belangrijk is en zo troostvol, daarom wilde ik ook daarop vanavond de nadruk leggen. Op dat zondoffer van die twee bokken. Sommigen, zoals Plantinga, spreekt wel over twee offers. Maar ik dacht dat dat toch niet helemaal terecht is. Ik denk dat we meer moeten denken aan één offer. Dat bestaat uit twee bokken. Nou zo, die ene bok, waar het lot voor de Heere opvalt, die moet toegebracht worden tot een zondoffer. Daar ga ik niet verder op in, maar u begrijpt wel, daar moet weer dat bepaalde ritueel mee gebeuren, met het bloed. Dat gestreken moet worden en geplengd. Zoals dat ook van die var geldt, waar tenslotte dat bloed door de wijsvinger van de hoge priester naar het oosten op de ark en voor, bij het tegen als het ware het verzoendeksel aan, zevenmaal gesprengd moet worden. Als een prediking van het oosten, daar gaat het licht op. Daar is de toekomst. Maar in de zevenvoudige besprenging komt tot ons de prediking dat uw bloed mijn hoop dan wekken en mijn schuld voor God bedekken. Want achter en onder dat bloed als het ware, daar lag de heilige wet des Heren, de twee tafelen, de tien geboden. En tegen die tien geboden was gezondigd. Dus als het ware in het bedekken van dat bloed, daar werd als het ware mee uitgedrukt of dat God op het bloed alstublieft wilde zien, op het verzoendeksel. En dat hij niet zonder meer die wet zou hanteren in zijn houding ten aanzien van de zondaren. maar dat hij genade zou willen geven. Want God moet krachtens zijn God zijn, alle zonden, haten en straffen. Dus die ene bok, die werd als een zondoffer gebruikt. Diens bloed werd gebruikt tot besprenging, tot bedekking van de schuld, tot uitwissing van de schuld. Maar die andere bok, die daar voor het aangezicht van de Heer gesteld was, en waar het lot op viel voor Azazel, dat is voor, ja, voor de ledigheid, voor de wegzending, voor de afsnijding. Wat betekende dat dan? Uiteraard hebben velen verband gelegd met die twee duiven die door een Melaatse gereinigde gebracht moesten worden. Dan werd er één zo'n duif. Die werd dan geofferd, gedood, bloed eruit, en de andere werd losgelaten. En die tekst is dan uiteraard ook wel meer dan eens gebruikt om te verklaren hoe nu Christus de dood ingaat, opdat zondaren in vrijheid zouden worden weggezonden. Want die ene duif, die vloog weer weg. De vrijheid in. Maar het grote bezwaar om dat hier op deze bok toe te passen. Die bok die dus niet geslacht werd. Het grote bezwaar om dat daarop toe te passen is dit. Dat je moeilijk kunt spreken van, nou ja, laten we zeggen van een de dans ontspringen, een ontkomen. Want die ene bok, ze stonden steeds naast elkaar, de ene werd weggehaald en die werd geslacht en diens bloed werd gebruikt voor de offerdienst. Alles werd trouwens gebruikt, maar daar ga ik expres nu niet allemaal op in. Die andere die bleef daar zielig staan, alleen. Dan zou je kunnen zeggen, ja die leeft nog, maar die moest door een man die daarvoor aangewezen was. Sommigen denken dat het iemand was die er dichtst bij stond, maar dat hoeft niet. Het kan ook juist betekenen iemand die daarvoor aangewezen was, die daarvoor tevoren al de opdracht had ontvangen en daartoe was aangesteld om die ene bok weg te geleiden. Want die bok, die moest naar een onvruchtbaar land. Die moest naar de woestijn gebracht worden. Eigenlijk staat er, dat moet u maar even geloven, al kunt u het niet altijd direct in de tekst zo zien. Daar is het hoofdstuk te groot voor. Eigenlijk staat er, die bok die moet naar de afgesnedenheid. Naar de onvruchtbaarheid. Dat woord komt meer voor in de Bijbel als Uzia. Of Uza, die werd melaats, die werd geslagen. En toen kon hij niet meer in zijn paleis blijven wonen. Toen moest hij in een huis gaan wonen, buiten een beetje de bebouwde kom. En dan staat erbij, en hij was afgesneden van het huis des Heeren. Daar kon hij niet meer komen. Datzelfde woord wordt hier in dit hoofdstuk ook gebruikt om aan te duiden in welke situatie die ene bok die er dan het leven aanvankelijk had afgebracht, wat er met die ene bok moest gebeuren. waar die in terecht zou komen. Dat woord afgesneden wordt ook in de psalmen nog gebruikt, maar een van de belangrijkste teksten is, en dat biedt ons de sleutel tot de verklaring, een van de belangrijkste teksten waar dit woord voorkomt is Jesaja 53. Hij is afgesneden uit het land der levenden. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Hij is weggerukt. Daar wordt nou een woord gebruikt dat hetzelfde is als waarmee hier die weggaande bok mee aangeduid wordt, waar hij in terecht komt. Nadat op hem door de handoplegging al de schuld met name genoemd. Die grote verzoendag liturgie was zeer uitgebreid. Die hoge priester die sprak daarin van allerlei zonden en allerlei soorten zonden. Bedekte en openlijke, brutale zonde, zonde van rebellie, zonde van opstand dus, zonde van vergetelheid, alles maar dan ook, alles werd genoemd. Zonde tegen God, zonde tegen de mensen. En daarom die ene bok die dan nog niet geslacht was, wiens bloed niet gebruikt was voor de besprenging. Je zou je kunnen verbeelden dat dat beest, als die zou kunnen denken zoals wij, hè, gelukkig, het lot voor de Heere is niet op mij gevallen. Ik hoef niet geslacht te worden. Maar als dan die priester in dat gebaar, waarin hij de kop van die bok naar beneden drukte, en al die zonden als het ware overdroeg op dat dier, wat zal een benauwende sfeer gehangen hebben. En als dat dan gebeurt, al die ongerechtigheden op die bok waren geladen, dan moest hij die ganse schuld symbolisch in een afgezonderd land, in een land van de afsnijding, moest hij die wegdragen. En daar werd dan die speciale man voor gebruikt. Die moest dat beest meenemen, meevoeren en hem zo ver wegbrengen buiten het leger, buiten de legerplaats, buiten alles, dat hij nooit meer terug kon komen. Nooit meer. Maar dat hij levend en wel aan de dood en aan de afsnijding werd prijsgegeven. Daarom zei ik, je kunt dit niet uitleggen in de zin zoals vaak wel gebruikelijk is, alsof die bok het dan als het ware getroffen had. Alsof die bok dat offer een zinnebeeld van de zondaar is, die vrijgesproken wordt en die weer het leven in mag gaan. Want hij ging de dood in. Nou, het was zoiets ergs, dat de priester moest zich weer wassen. Hij had dat beest aangeraakt, die weggezonden bok, en die man die hem naar de woestijn gebracht had, als die terugkwam, moest die voordat hij in het kampement kwam, moest die zijn eigen eerst met water helemaal wassen. En zijn kleren wassen. Hij was als het ware nog besmet met dat ondraaglijke waar die bok onder bedolven was. Hij had hem aangeraakt. Hij was in zijn nabijheid geweest. En dat is nou eigenlijk het hoogtepunt van de verzoening, van het zondoffer op deze dag. Enerzijds dat bedekkende bloed bij het verzoendeksel. Dat bedekkende bloed. En anderzijds die bok die weg moest uit het gezicht. Het was één offer, maar het wil ons twee zaken leren. Het wil ons leren dat die schuld verzoend is, bedekt door het bloed. Maar het wil ons ook leren die kant van het offer van Jezus Christus, dat die schuld ook het restant is weggedaan. Weg. Want, ja, de stof is erg diep, maar probeer er iets van mee te nemen. Kijk, nou is die ene bok geslacht en dat bloed is gesprengd enzovoort. Maar ja, die mensen die daar allemaal bij lopen, die zijn opeens niet opgehouden van zondaren te zijn. Voel je hoe altijd de zaak vastloopt? Want dan moeten ze van top tot teen geverzoend worden, allemaal, tot de tempel toe. Maar je zou zeggen, met dat dat gebeurt, zijn het nog zondaar. Want de Heer heeft wel gezegd, het is grote verzoendag. En jullie mogen je vooral ootmoedigen voor mijn aangezicht. Maar is het klaar? Je zou het zelfs enigszins op ons ook toe kunnen passen. Als wij door genade kennis hebben mogen ontvangen van de Heer Jezus Christus. Van het offer dat gebracht is. Van de prijs die betaald is. En van de heerschappij die er bij hem is. Dat hij zo sterk is. Dat er geen grenzen zijn aan zijn macht. En dat die kerk in het benodigen van hem. In het nodig hebben van hem. Zou ervaren dat er bij God geen ding onmogelijk is. Dat weten wij. Dat hebben wij misschien bewonderd. We zijn er blij mee geweest. We hebben misschien wel beloofd om nooit meer iets te doen tegen zijn wil. Want hij heeft toch zo duur betaald. Hij is geslacht. En dan komt de zonde in zo'n hatelijk licht te staan. Dat je zegt, walgelijk is alles. En dat nou door mijn walgelijke gedoe, dat lam van God onschuldig ter dood veroordeeld is. En in dat gericht van God is gekomen. Maar wat leert nou de praktijk? Ach, de praktijk leert. Ja, op dat ogenblik, in die geloofsoefening, is er geen plaats voor een andere gedachte. Nee. Maar zodra ebt het weg. En het kan wel eens zo zijn. Dat het u voorkomt. Dat in dubbele mate de verkeerdheid en de ongerechtigheid opbruist. De vijandschap van het vlees. Zodat je wel kunt constateren dat je zegt, er is geen grotere tegenstelling mogelijk tussen dat ene in het lam aanschouwende, dat lam dat voor mij geslacht is, en dan dat andere. Ik ken de mens niet. Die verloochening, die miskenning, die keiharde Adamsnatuur van de mens, het is met geen pen te beschrijven. Hij komt nog door de hemel, nog door de aarde, nog door de hel komt er beweging in. Dat is de werkelijkheid. En de een die ziet er misschien wat meer van dan de ander, dat is vers 2, dat geeft ook niet. Maar het is niet in woorden te zeggen. Wie een mens is. Je voelt aan. Mens. Zo was het daar ook. Ja, dat beest dat was nou geslacht. Dat bloed dat was met een bevende eerbiedige houding naar het oosten. Van waar de zon het oosten straalt. Tot waar ze in het westen nederdaalt. Zij is Heere namen lof gebracht. Het was op het verzoen of tegen de ark aan de voorzijde, was het als het ware tussen de wet en God in gesprengd. Dat bloed. Als een soort bede dat we toch maar niet zo met God te doen zouden krijgen. In zijn blinkende gerechtigheid. Want wie kan dan bestaan voor die God. Het bloed ertussen. En de rook van de wierook. En toch voel je in alles. Het tekort. Het tekort. Is het daar nou mee opgelost? Is daarmee opgelost dat je er wat overheen doet over die overtredingen? Of dat je er wat overheen doet over die heilige wet? Wat bloed? Is daarmee opgelost? Is het ermee opgelost als ik heden zou geloven dat al mijn zonden om Christus wil vergeven zijn? Als morgen mijn onafleven, als het weer tegen me getuigt, dat ik de schuld dagelijks groter maak. Je voel je die beklemming. En nou is die bok die weggezonden werd, die ledige, die afgesnedene. Dat is nou een prediking van diezelfde Christus die in die geslachtenbok gepredikt werd. Want daar wordt nou ook in die weggezonden bok, daar wordt ons nou voorgehouden dat God de zonde heeft weggedaan. Weggedaan. Dat Jezus Christus niet alleen zichzelf goden heeft opgeofferd tot een welriekende reuk. Maar dat hij nou ook de tot zonde gemaakte wilde zijn. Die door God werd weggedaan uit het land der levenden in een stikdonker land. In een afsnijding waaruit hij geroepen heeft, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen is hij weggedaan. Opdat het volk de troost zou ontvangen. in de aanvechting en bestrijding vanwege hun eigen zondige bestaan. Hij heeft niet alleen de schuld verzoend door te doen wat ik niet gedaan heb. En om met zijn gehoorzaamheid, mijn ongehoorzaamheid en mijn onreinheid te bedekken. Maar hij heeft het in zich genomen en werd toen door een man die daartoe gesteld werd, uitgeleid naar de duisternis van de eenzaamheid en van de eeuwige dood. Dat het weg zou zijn. Dat is het goede woord. Weg. Weg. God kan geen spelletje spelen met de zon. God de Heere kan het niet op zijn beloop laten. In het Oude Testament gebeurde het onder de verdraagzaamheid Gods. God liet het zich opstapelen. Tot de tijd van het oordeel kwam over Christus. Maar de Heere God die, ja, je zou zeggen, och, al liggen er meters bloed op. En gehoorzaamheid, daaronder zit die zonde. En dan heeft Jezus het dan nog zo goed gedaan, dat hij in alles de wet heeft vervuld, die ik niet vervuld heb. Waar blijf ik dan toch? Waar moet ik dan blijven? Hij is wel gehoorzaam geweest. En hij heeft wel gedaan wat God wil. Maar ik ben het toch ook nog. Kijk, en dat heeft Jezus Christus nu ook gedaan. En daarvoor was nou die tweede bok. Die werd levend de dood ingejaagd. En later, toen ze niet meer in de woestijn wandelden, maar in de steden kwamen wonen en de tempel gebouwd was, toen hadden ze een speciale plaats. Daarom denken sommige rabbijnen dat Azazel, die bok van wegzending, dat Azazel betekent steilte, maar waarschijnlijk niet. Want toen was het de gewoonte dat die bok naar een bepaald punt gevoerd werd, een diep ravijn, en dan kreeg hij een duw na, en dan stortte die daar in die pijloze afgrond, en viel die te pletter. Zo ging het later. En later was het gebruik, ik heb dat wel eens verteld, hè, als die bok dan uitgeleid werd buiten de tempel, buiten de legerplaats, buiten de stad, dan stonden de mensen in een haag, ze vormden een pad waar die tussendoor moest. En dan stonden die joodjes te schelden, te spugen. Ze braakten alle verwensingen uit die ze maar konden bedenken. Want dat was het, die weggaande bok, die smerige bok. Ik heb al eens gezegd, ik kan het ook psychisch zo goed begrijpen. De mens is zo blij als die zijn eigen vuil kan projecteren op een ander. Dat is waar, hoor. Als een mens zijn eigen ellende en zijn eigen zonde in een ander ziet, dan trapt hij ernaar als het ware. En in die ander is die bezig soms om zijn eigen te trappen. Maar hij doet het liever in een ander. Waarom wordt een mens zo vreselijk boos? Als hij iets ziet. Oh, dat kan ook komen. Het kan. Omdat hij de symptomen inziet in die ander, in die broer, in die zus, in dat kind. Waar hij in het verborgene zelf zo menig gelopen heeft of loopt. En dan wil die, zou die dat de kop in willen drukken. Dat zou die eruit willen trekken. Nou, zo moet je die Haag mensen zien staan, die Joden waren nogal emotioneel. En dan gaat dan die vuile stinkbok, die door de hoge priester met twee handen met zijn kop naar beneden gedrukt is. Al onze zonden, al onze overtredingen op die bok, alles jongens schoonschip maken, alles, alles erop. En als die bok dan als een symbool van al onze jammer en ellende eruit werd gedreven, dan stonden ze na te jouwen, te spugen en te schelden. En dat beest, dat viel dan in de dood. En als ze thuis kwamen, gingen ze hun handen wassen. En hun kleren te lucht te hangen. Omdat ze in de buurt waren geweest van dat uitbraaksel. Die met zonde beladen bok. Maar voel je nou ook wat een onuitsprekelijke troost erin verborgen zit. En dat kun je niet maken, dat weet ik wel. We hebben nodig de toepassing door de Heilige Geest. Altijd weer. Nou is die zonde niet alleen bedekt doordat Jezus Christus gedaan heeft. Alles wat God wil. Maar nou wilde die zonde in zijn heilig lichaam nemen en dat dragen aan het hout. En in die afgrond van de Godverlatenheid storten. En daar de eeuwige dood sterven. O, je zou, het is haast pijnlijk, pijnlijk, letterlijk vervuld, pijnlijk gewoon. Het is niet goed te praten wat wij gedaan hebben, maar het is pijnlijk als je dan die bok, die gesarde en uitgejouwde bok, en je ziet dan die dierbare meester bij die onderzoeken en die verhoren, door het Sanhedrin en door de soldaten die hem in zijn gezicht spuwen. Die hem met vuisten slaan. Kinderbak slaan. Die zijn rug open geeselen. Die hem met doornen kronen. Die quasi eerbiedig voor hem neerknielen. Wees gegroet, gij koning der Joden. Hij woonde in het midden van onze onreinheid. En toch had hij voor zichzelf geen reiniging van nodig, want hij was de reine. Wat een onuitsprekelijk wonder op de grote verzoendag. Wat een heiligheid der heiligheden. Wat een reden tot verootmoediging. Zie het lam Gods in de afsnijding. Om nou mijn schuld, en dat is niet gezegd om onze dooie gemakzuchtige aard te strelen, helemaal niet. Maar toch om nou die aard, die verdorven aard van gisteren, van vandaag, maar ook van morgen, gewoon weg te nemen. Dat het er niet meer is. Dat het niet meer bestaat voor die heilige God. Zover het west verwijderd is van het oosten. Zover heeft hij om onze ziel te troosten. Daar moet je aan denken. Van ons de schuld en zonde weggedaan. dat is gestraft in de hel, in de dood van de Zoon van de Heer Jezus Christus. Als er nou 7 grote verzoendagen waren verlopen. Nee, ik zeg het verkeerd. 7 x 7. Dan in het 50ste jaar. Dan kwam het jubeljaar. Een profetie. Dat alles nieuw wordt. Het was maar een symboliek. Maar 7 x 7 verzoening. Vol. Een volkomen verzoening. Hij is een volkomen verzoening voor onze zonden. Wat volgt daar dan op? Jubeljaar. Niks, geen ei, al die slaven vrij. Mensen die in armoede hadden verkeerd, alles hadden moeten verkopen, terug. Boer, hou je gemak, laat de aarde maar gewoon liggen, je zal eens zien. Kan vanzelf op. Iedereen mag ervan eten. Niemand hoeft meer te zeggen, blijf van mijn grond, want je hebt er ook niks aan gedaan, je krijgt het. God heeft het land bereid voor de ellendigen. Dat was bij die 7e verzoening, grote verzoening, dan kwam het jubeljaar. Alles kwam terug in de goede orde. Kijk, zo wijst, reikt de grote verzoendag aan de voleinding. Die bestaat dan wel niet misschien in zulke uitwendige dingen, maar die uitwendige dingen die ik u noemde, dat is de prediking, de heenwijzing naar de volkomen verlossing. En ik zag een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wordt. Waar geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Want het volk dat daar woont, heeft vergeving van alle ongerechtigheid. En de dood zal niet meer zijn. Dan zullen wij ook op grond van die weggezonde Jezus, in de woestijn van de Godverlating, op grond van dat feit, zal er dan ook in ons geen zondige gedachte meer in ons hart kunnen opkomen. Maar ze zullen eeuwig zijn lof vermelden, zonder enige verstoring of zonde. Ja, dan kan de zondaar wel eens mogen denken. Wanneer zal ik bij hem mogen zijn? Je hoeft sterven niet te beschouwen als een aardigheidje. Maar je hoeft de zonde nog minder te beschouwen als een aardigheidje. En dat zal toch wat wezen. Als de kerk verlost is van zichzelf. Dat er geen mogelijkheid meer is. Om ooit iets kwaads te doen of te denken. Geen ongeloof. En wat formulier zegt. Dagelijks te strijden tegen de boze lusten van ons vlees. Alles voorbij. God geven dat wij die grote verzoendag op Golgotha alle mogen kennen. Om daar onze beschutting, onze verlossing, onze reinigheid en heiligheid te mogen vinden. Zo zullen wij ook eenmaal dat jubeljaar zien aanbreken van de volkomen herstel. Amen.